Allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst, waarin onze eigen predikant, dominee Malik Paart, ons voorgaat. Ook een groet van de gemeente aan de luisteraars, die later via het internet deze dienst zullen beluisteren. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. Als organist is broeder Kees Hoek. Morgenavond is er weer bijbelstudie door dominee Malik Paart. U wordt bij deze uitgenodigd om deze leerzame diensten avonden deel te nemen. De plaats bij de familie Tinga, Duinweg 84, hier in Noordwijk. We beginnen om 7:45. De collecte is bestemd voor instandhouding van onze kerk. Dit waren de mededelingen. Na de handdruk gaan we staan en neemt de dominee de dienst over. We hopen met elkaar op een goede en gezegende dienst.
Zullen we gaan zingen? Ons aanvangslied is een psalm, psalm 141. Kees die zei van, nou, ik heb hem eigenlijk nog nooit eerder gespeeld. Maar het is een heel mooi lied. Hè? En psalm 141, we doen het in de oude berijming. 1, 2 en 3. En we wensen elkaar een gezegende dienst toe. Deze vijfde Lijdenszondag worden we stil voor het aangezicht van de God van ons leven. Geprezen zijt gij, Heer onze God, die wij Abba, Vader mogen noemen door onze Heer Jezus Christus. Onze hulp en onze verwachting is ook vanmorgen van u. Want u bent onze schepper, onze maker. U bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo groet u ons vanmorgen. Genade, barmhartigheid en vrede zijn van God de Vader, door ons Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Het volgende lied wat we mogen zingen is een lied van de ELB. Machtig God, sterke rots, U alleen bent waardig. Aard en hemel prijzen uw glorie voor uw naam. ELB 351. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet te onschuldig houden wie zijn naam op die manier ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus is daarvoor gekomen, niet om die wet te ontbinden, maar hij is gekomen, zegt hij zelf, om de wet te vervullen. Dus hij is gekomen om de liefde tot God met heel zijn hart, met heel zijn ziel, met heel zijn verstand en met alle kracht te doen. En de naaste lief te hebben als zichzelf. We zullen nadenken, ook in de prediking, wat het voor de Heer heeft betekend. Juist ook toen hij vlak voor zijn lijden stond in de hof van Gethsemane. En maar omdat hij het volbracht heeft, mogen wij daaruit leven, mogen wij zingen over de lichtstad met uw paarden poorten. En dat is het volgende lied, ELB 413, 1, 2 en 4. ELB 413, 1, 2 en 4.
Onze stad zo gebouwd.
Geliefde Vader in de hemel, wij danken u dat wij in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, weer samen mogen komen. Dat u ons geroepen hebt tot het wonderbare licht. Wat bent u groot en goed en zeer te prijzen. U bent naar ons toegekomen. Met uw woord en door uw Heilige Geest, door en in het bijzonder door uw geliefde Zoon. Dank u wel, Heer Jezus, dat u mens bent geworden en dat we dat gevierd hebben. Maar u bent niet mens geworden om onder ons te verblijven zomaar, als een attractie of iets wat je moet nadoen. Maar u bent als heiland, als redder, als verlosser gekomen. Door in onze plaats de meest diepe weg te gaan, helemaal tot in de hel bent u gegaan om ons daarvan te verlossen en ons de toegang te geven tot de lichtstad met uw paardenpoort. Heren, dank u wel dat wij pelgrims zijn onderweg. En onderweg maak je van alles en nog wat mee. Je raakt teleurgesteld, misschien wel in mensen of in omstandigheden. Je leert jezelf kennen als iemand die zondig is en allerlei verkeerde gedachten en woorden en daden heeft. We leren de ander kennen, maar bovenal, Heren, onderweg naar uw toekomst mogen we u vooral leren kennen. Als de God die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Zo bent u begonnen in het paradijs met uw belofte dat er iemand zou komen die de kop van de slang zou vermorzelen. En door de eeuwen heen hebt u uw belofte telkens maar weer herhaald en met ze verkozen om de drager te zijn van die belofte tot op degene die belofte kwam vervullen. Tot de Heere Jezus. En wij mogen uit hem leven. Heere, nou moeten we u zeggen dat in deze tijd waar er zoveel op ons afkomt, het niet eenvoudig is. We zien dat hordes de kerk verlaten. Dat mensen hoe langer hoe meer verwend worden en alleen maar willen horen en luisteren wat ze zelf mooi vinden. Heere, wilt u geven dat wij dwars door alles heen toch volharden tot het einde? Want we hebben zo'n heerlijke toekomst voor ons liggen. Maar we zijn er nog niet. We zijn onderweg. En we willen zo graag, Heere God, dat we dat doel mogen bereiken. Wilt u het bewerken door uw Heilige Geest, door uw kracht, doordat u ons telkens maar weer bij de hand neemt als we dreigen te vallen of af te dwalen. Maar we bidden u ook voor onze geliefden, voor onze kinderen, onze kleinkinderen als we die hebben, voor onze broers en zusters, voor de familie die misschien vandaag wel een vrije dag heeft, maar misschien wel buiten aan het sporten is of anderszins, en dat ze u nog niet zo kennen, zodanig dat ze beseffen dat ze u zo nodig hebben en dat ze het zonder u absoluut niet redden. Heere God, dat is altijd maar weer een wonder dat dat gebeurt. Als je de ogen geopend wordt en het hart geopend wordt. En dat moet niet alleen bij ons gebeuren, maar het moet ook bij allen die ons lief zijn gebeuren. Want automatisme is er bij u niet bij. Heere, wilt u zo uw genade geven en groot maken? We zijn maar een klein groepje mensen vanmorgen. En we verlangen er zo naar dat u ons groei wil geven. Groei in de hoogte en de diepte, maar ook in de breedte. Dat u ons ook wil geven, de mensen die hierbij gevoegd mogen worden. Geef ons ook nieuwe gemeenteleden. En net zoveel zoals u wil, dat wij aankunnen. En dat ook goed is voor ons. Heren, dat weet u veel beter als wij u zelf kunnen vragen. En daarom is ons verlangen naar groei, naar wasdom. Zoals we nu in de lente leven. Heren, we zien dat alles uit de grond komt, wat heerlijk. En dat het straks gaat bloeien. Al die bloemen en de vruchten. Noem maar op. Dat is weer de bedoeling. Zo dragen we dit alles aan u op. We bidden u, als we uw woord gaan lezen, zie ons aan in de vergeving van alle zonden. Wilt u ons vervullen met uw Heilige Geest, dat de Geest kan doorwerken in onze harten en dat onze ogen geopend zijn of zullen worden voor de betekenis van het woord ook in ons persoonlijk leven. En voor ons als gemeente in het klein, maar ook de gemeente van u in het groot. Wereldwijd. We dragen ook de gemeente aan u op, die niet altijd onder vrije omstandigheden mag bij elkaar komen. Heren, ontferm u. Geef alles wat nodig is. Dat ook uw dienstknecht die het woord mag brengen, bij de opening van zijn mond het woord van u geschonken wordt om het geheimenis bekend te maken. Heer Jezus, zegen ons allen met uw aanwezigheid, met uw trouw en genade. Neem ons bij de hand uit genade en wilt u het boze van onze weren. Amen. Gemeente, wij staan stil bij de worsteling van de Heer Jezus in Gethsemane. Zoals ik u al de vorige week heb aangekondigd, dat we samen daar verder over nadenken. En toen ik vrijdag deze preek maakte, kwam ik opnieuw onder de indruk van de weg die de Heer voor ons heeft afgelegd. En daar gaan we een stukje over lezen. Allereerst uit Jesaja 53. Jesaja 53 vers 1 tot en met 7. Waarin ook inhoudelijk staat wat de Heer moest meemaken. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. We keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheden van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. We lezen verder in het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 14. We vervolgen dus onze lezing van vorige week. En wij lezen dan vanaf vers 32 tot en met 42. En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen: ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En dan nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En zei tegen hem: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hen slapend aan en zei tegen Petrus: Simon, slaapt u? Was u niet in staat 1 uur te waken? Waak allen en bid, omdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. Toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. En hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen: slaap nu maar verder en rust. Het is genoeg. Het uur is gekomen. Ziet, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. En de laatste schriftlezing komt vanmorgen uit de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Hoofdstuk 4. De 14 tot en met 16 en ik lees ook 5, 7 tot en met 10. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten we aan deze belijdenis vasthouden. We hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder te zondigen. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En dan vers 7 van hoofdstuk 5. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de Zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij hoge priester genoemd naar de ordening van Melchizedek. Tot zover de schriftlezingen. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort, het bewaart om daar ook uit te leven. We zingen nu van gezang 180, 1, 2, 3, 4 en 7. Gezang 180, 1, 2, 3, 4 en 7. Lied op de verkondiging is gezang 182, Jezus leven van ons leven, Jezus dood van onze dood, is het eerste vers, en die gewillig waart ten dode in het duister van de pijn, u ten offer hebt geboden, hoe verlaten moest gij zijn. 1 en 3. We lezen in Markus 14, vers 34 tot en met 36. En hij zei tegen hem, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. Toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Gemeente Jezus, onze heiland, is Jeruzalem uitgegaan. Vermoedelijk zal dat door de Leeuwenpoort gegaan zijn. Dat is de poort die het dichtst bij het Kidrondal ligt, bij de Olijfberg. Je moet je voorstellen, je gaat daar de poort door, een stuk naar beneden, dat Kidrondal, een stuk door en aan de overkant ligt dan de Olijfberg. Dat is een berg waar een bepaalde olijfpers, of een oliepers, staat. Want dat is eigenlijk de naam. Gethsemen. Dat is eigenlijk pers van olie. En vandaar dat die hof dan ook Gethsemane heet. Gethsemen. Daar stond dus een oliepers, een olijvenpers. De Heer is daar veel vaker geweest, lezen we. Om daar de nacht door te brengen en om te bidden. Maar deze nacht is natuurlijk wel een andere nacht. Want het is de nacht van verraad. De nacht van verloochening. Maar het is ook de nacht waarin de uittocht, de exodus van de Heer Jezus zou beginnen. U weet wel, Mozes en Elia hebben hem op de berg Tabor, de berg van de verheerlijking, aangesproken. En ze spraken met hem over zijn uittocht, zijn exodus te Jeruzalem. Jezus heeft, voordat hij Jeruzalem uitging, zichzelf aangewezen als het paaslam. Denkt u wel bij het avondmaal. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Hij is het paaslam dat zal zorgen voor de exodus. Maar, nou staat hij op het punt om werkelijk als paaslam zijn leven als offer, als voorbijgaand offer of overslaan offer te gaan geven voor Israël en voor allen die geloven, opdat de toorn van God ons niet zou treffen. Hij zou gevangen genomen worden, gegeeseld worden, gekruisigd en na 3 dagen zou hij weer opstaan. Maar juist die drinkbeker die de Heer Jezus nu gaat leegdrinken maakt hem ongelooflijk angstig, beangstigt hem. Marcus zegt, hij is tot de dood toe beangst. Het grijpt zijn hele wezen aan, tot in het diepst van zijn ziel. De Zoon heeft gezegd in de eeuwigheid, in slachtoffer en offergave hebt u geen behagen, hier ben ik om uw wil te doen. Maar nou is het zover. Hij zal zijn leven gaan geven als een losprijs voor velen. Om Israël, om u en mij los te kopen van zonde en schuld. Los te kopen uit de macht van de duisternis en de dood. Los te kopen van het rechtvaardig oordeel van God. En de losprijs is dan zijn lichaam en zijn bloed. Gemeente, als je daarover nadenkt, wat een weg moest de Heer Jezus voor ons gaan. En als Jezus dat dan onder ogen ziet en het lijden komt in al de hevigheid op hem af, dan lezen we dat hij in gebed zijn hemelse Vader zoekt. Tot 3 keer toe. Maar hij vraagt ook aan zijn leerlingen om met hem te waken en met hem te bidden. Want weet u, als je daar eens over nadenkt, een mens in doodsnood heeft behoefte aan anderen. Andere mensen die naast hem komen staan. En ook al wordt er niets gezegd en alleen maar gezwegen, dat je toch het idee hebt, er is iemand die naast mij staat en probeert begrijpend erbij te zijn. Wakend, biddend, medelijdend. De Heer Jezus is waarachtig mens en daar heeft hij op dat moment ook behoefte aan. In dat uur van strijd en aanvechting, in dat uur waar de macht der duisternis zich in alle hevigheid aankondigt en laat zien, in dat uur waarin de Heer Jezus precies ziet wat het betekent dat hij die drinkbeker van God leeg moest drinken, niet voor hemzelf, maar in onze plaats. In dat uur heeft hij behoefte aan mensen die bij hem staan, die met hem waken, met hem bidden. Broers en zusters, als je dat zo leest, dan weet de Heer Jezus heel goed wat hem gaat overkomen. Hij wist precies wat hem overkomen, zijn hele leven al. Want als we dat lezen in Lucas 12 bijvoorbeeld, vers 50, dan beseft hij dat al, maar dan grijpt het hem al zodanig aan dat hij zegt, ik word geperst. Het is als het ware dat zijn hele leven, zijn hele hart is daarop gericht. Hij is daar dan al mee bezig. En wat er dan gebeurt in de hof van Gethsemane, dan is dat persen zodanig dat uit zijn poriën bloed wordt geperst. Uit zijn poriën wordt bloed geperst. Zijn zweet werd als bloed dat in grote druppels, lezen we, op de aarde viel. De strijd van Jezus, die hij moest strijden in onze plaats, in jouw plaats, in mijn plaats. Hij is voor ons tot zonde gemaakt, zegt de apostel, opdat wij zouden worden gerechtvaardigheid Gods in hem. Dat heeft hem dodelijk beangstigd. En nou zegt hij tegen zijn discipelen, die met hem meegekomen zijn naar de Olijfberg, hij is tot nu toe niet alleen. Jullie moeten wachten bij de ingang, vermoedelijk van de tuin, totdat ik teruggekomen ben, want ik ga bidden. Maar hij neemt wel drie van zijn meest intieme vrienden, Petrus, Jacobus en Johannes, mee, verder de tuin in en vraagt hen te waken en even later ook te bidden. Broers en zusters, is dat niet waar het erop aankomt als er strijd is? Ook in onze gemeente, in ons eigen leven. Als er dingen zijn die op ons afkomen, waardoor wij het best lastig hebben. Dat we waken en bidden om niet in verzoeking te komen. Wat is dat nodig? Moeten wij niet constateren dat ook bij ons, net als bij de discipelen, de moeite zo groot is om waakzaam en nuchter te blijven? Om geestelijk bijvoorbeeld niet in slaap gesust te worden in deze tijd van geestelijke afval. Dat de boze steeds meer invloed krijgt en zich breed maakt en steeds minder mensen de diensten bezoeken. Steeds minder mensen weten wat de wil en de wet van God is. Moeten we niet waken en bidden om niet meegezogen te worden. Om niet mee te gaan in een verkeerd denken en doen, maar helder van geest te blijven, lettend op de dingen die komen gaan. Hoe vaak moet Jezus ons niet wakker schudden en wijzen op wat nodig is en goed. Meeleven, meebidden met de leidende kerk, meeleven, meebidden met het volk Israël, dat aan alle kanten omringd is door vijandige staten, meebidden, meeleven met de gemeente. Jezus gaat verder, alleen de hof in, op een steenworp afstand, zodat de discipelen toch wel hebben kunnen merken wat Jezus gedaan heeft en wat hij heeft gezegd. Want als het stil is, en ook al fluister je, dan kan die stem toch heel ver dragen. En we zien nu, we horen nu dat Jezus verderop gaat, het steenworp afstand, en zich ter aarde werpt voorover en bidt. Broers en zusters, daar komt naar voren waarom Jezus zo beangstigd en bedroefd is. Wat hem van binnenuit als het ware benauwt. Wat over hem zal komen. Namelijk, hij ziet zo intens tegen dat intense lijden op. Want hij moet lijden. Er is geen andere mogelijkheid tot nu toe om toch de mens te bevrijden van zonde en schuld. En daar bidt hij om, tot drie keer toe. Is er, Abba Vader, alle dingen zijn mogelijk. Is er toch nog een andere weg denkbaar? Is er toch nog een andere weg waardoor ik toch die zondaren zalig kan maken? Kan dat toch op een andere manier nog bereikt worden? We zien hier dat zijn heilige wil zich verzet tegen het lijden als het lijden voor de zonde. Dat is wat er nu gebeurt. Jezus' heilige wil die te maken krijgt met het oordeel van de zonde, die worstelt daarmee. Want hij staat als waarachtig mens daar. Als zonderloos mens. Hij heeft nooit iets verkeerds gedaan. En hij moet die rekening gaan vereffen. Voor al die zonden van verleden, heden en toekomst. En wat dat betekent, daarvoor hebben we Jesaja 53 nodig. Om dat te begrijpen. Want we lezen dan in vers 6 dat de Heere God alle ongerechtigheid op hem doet aanlopen, op hem doet neerkomen. Er staat een woord dat je kan vertalen met aanvallen. Zoals een leger met geweld geweer komt aanstormen. Alle baren en golven van Gods toorn zullen over Jezus gaan. Nou, we zitten hier dicht bij het strand. Dan mag je denken, als het dan ruw weer is, dat de golven elke keer maar weer komen aanstormen op de kust. Grote golven die stuk slaan in de branding op die kust. Je kan denken aan de bliksem die op een gegeven moment zich ontlaat op maar één punt. Dat gaat er gebeuren op het kruis van Golgotha. En Jezus ziet er daar tegenop. Hij worstelt daarmee. En dan loopt hij er niet voor weg. Want het is altijd bij Jezus een vrijwillig zich geven aan. Hij is niet onwillig, maar hij zoekt. Hij zoekt in relatie met de Vader naar de weg die hij moet gaan. Indien er geen andere weg is, zegt de Heer Jezus, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Dus dat is goed om dat proberen te begrijpen. Jezus' heilige wil, dat is de wil van een zondeloos, rechtvaardig mens. We kunnen dat zo goed voorstellen. Je wilt toch niet lijden voor jezelf niet, maar laat staan voor de zonde van de ander. Daar zit iets in. En toch zegt Jezus dan niet, ik doe het niet, maar hij geeft zich in absolute gehoorzaamheid over aan de wil van de Vader. En wat zo diep is, dat we hier ontdekken dat er geen andere weg is om zondaren zalig te maken. Want als er een andere weg zou zijn, ergens in het hart van God, in het hart van de Vader, dan had hij dat wel geopenbaard. Er is geen andere weg. Jezus gaat die weg als borg en middelaar voor u en voor mij. Hij lijdt en hij sterft voor onze zonde. Hij is die weg gegaan. Broers en zusters, als je zo nadenkt over het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, dan zie je dat het niet zomaar wat is. Hè? Er wordt zo makkelijk over gedacht en gesproken. Zo van, oh ja, Jezus, ik heb zonde gedaan. En Jezus die heeft dat toch voor mij zijn offer gegeven. We lopen daar zo makkelijk overheen. We beseffen niet wat het God zelf in zijn Zoon gekost heeft. En als we dan stilstaan bij de weg die Jezus gaat, ook in die hof van Gethsemane, dan zie je dat een mens ook niet zomaar geneigd is om zich helemaal direct te geven. Jezus heeft er tot 3 keer toe mee geworsteld. Je bent dus als mens niet zomaar klaar met de wil van God. Maar bij Jezus is het zo dat hij zich vrijwillig heeft overgegeven aan die weg die niet anders kon. Aan die drinkbeker die hij moest leegdrinken. En de Vader heeft hem dan ook, en dat lezen we in een ander evangelie wel, bekrachtigd om dat lijden ook te kunnen dragen. Er wordt een engel gestuurd die hem zal bekrachtigen om dat lijden te doorstaan. Om het eigenlijk te volbrengen. En hoe volbrengt Jezus dat dan? Slaat hij terug toen ze hem sloegen? Nee, hij sloeg niet terug toen ze hem sloegen. vervloekte hij de mens toen ze hem smaden en alles aandeden? Nee. Heeft hij hen vernietigd die hem op het vloekhout wilden brengen? Nee. De kracht die Jezus ontving, stelde hem in staat om dat lijden te ondergaan en onder dat lijden lijdzaam eronder te blijven. Maar wel op die manier dat de toorn van God en de vloek als het ware gestild werd in zijn blijven geloven. Hij bleef eronder in zijn lijdzaam volhouden tot het einde. Da Costa vergeleek het eens met de volgende voorbeeld. En hij nam ons mee naar de slag bij Waterloo. U weet wel, Napoleon. Het was de laatste slag, als het ware, van Napoleon. En Napoleon, de kleine generaal, met al zijn krijgskundig inzicht en meesterschap en tactiek. En de Fransen, die als leeuwen hebben gevochten. En wat deden ze? Ze waren elke keer weer, waren ze met geweld geweer, wilden ze de vijand te lijf gaan. Zij vielen aan, maar ze zijn toch verslagen. Waarom? Omdat het leger van de Engelsen en de Nederlanders bleven staan waar zij stonden. Aanval na aanval hebben zij afgeslagen. En uiteindelijk hebben de legers van Napoleon zich stuk gelopen op de standvastigheid van de Nederlanders en van de Engelsen. Zo heeft de Heer Jezus in zijn lijden en sterven alle ongerechtigheid en zonde verzoend. Alles kwam op hem aan, totdat als het ware de zonde zich uiteindelijk stuk liep en de boze zich uiteindelijk stuk liep op die ene mens, Gods eigen zoon. Je kan ook denken aan een brandend braambos. De vuren van Gods heiligheid brandden, maar het braambos werd niet verteerd. Alle zonden, alle ongerechtigheden werden verteerd. Maar Jezus bleef staande. Hij heeft overwonnen. Het is volbracht, zegt Jezus, aan het eind van zijn kruislijden. En waarom deed hij dat? Om in onze plaats vergeving van zonde en vergeving van schuld te bewerken. Maar, en dat is ook het mooie, Jezus deed niet alleen iets in onze plaats, maar hij doet ook iets met ons. Namelijk, hij is de medelijdende hoge priester. Hij die kan meevoelen met onze zwakheden, omdat hij op dezelfde wijze verzocht is geweest als wij. Wat voor verzoekingen hebben wij om het maar op te geven, bijvoorbeeld als het gaat om geloof. Om het maar de makkelijke weg te kiezen als het gaat om geloof en de weg van de Heer. Om maar je eigen wil en je eigen weg te volgen als het gaat om de dingen die God openbaart. En Jezus weet het. En hij komt onze zwakheden te hulp. En dat is zo mooi, hè? Bij het begin van de ambtsaanvaarding, na de doop in de Jordaan, werd hij verzocht door de Satan in de woestijn om maar voor zichzelf op te komen. Brood te maken uit steen. Om maar de makkelijke weg te kiezen, zonder lijden. Om maar zich helemaal over te geven aan God, zonder dat hij bedacht of het God verzoeken was. Maar Jezus heeft dit alles doorleefd en overwonnen. En dat zit in die ene zin: Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Zo mag dat ook voor ons zijn. Jezus lijden betekent voor ons, als wij geconfronteerd worden met moeite en strijd, dat we weten dat we tot hem de toevlucht kunnen maken. Hij heeft de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij moest lijden. En hij is voor allen die hem gehoorzamen een bron geworden van eeuwig heil. Broers en zusters, als we ons bezinnen over wat in deze lijdenstijd de weg van de Heere betekent, dan kan je dat kort samenvatten met het feit van dat wat God wil, dat is wel gedaan. want hij heeft het volbracht. En als je daaruit gaat leven, want dat is natuurlijk ons antwoord. Wat is nu ons antwoord op de weg die Jezus daarin gegaan is? Ons antwoord kan alleen maar zijn, Heer, u deed het voor mij. Dank u wel daarvoor. En ik wil het ontvangen. En wilt u mij ook helpen, want ik ben niet gelijk geneigd om mij te geven aan de weg van God. En ik ben een zondig mens. En u hebt misschien heel veel energie nodig om mij tot die weg te brengen. Maar mag dan de Heer Jezus je helpen om te zeggen, kijk maar naar mij. Ik deed het voor jou. En geef mij maar de hand. En door mijn geest help ik je om de weg van de Heer, dat is mijn weg, te gaan. Amen. We mogen samen de Heere danken en bidden. Dank u wel, Heiland der wereld, dat u dat in onze plaats volbracht hebt. Dat u geen moment in slaap bent gevallen. Dat u hebt gewaakt en gebeden en gestreden, vastgehouden tot het einde, volhard tot het einde, en dat u hebt overwonnen. Dank u wel, Heer Jezus, dat we juist door u ook meer dan overwinnaars mogen zijn. Heer, ons leven kent mooie momenten, maar ook zeer moeilijke momenten. Momenten dat we soms de neiging hebben om maar of in slaap gesust te worden, want dat heeft toch allemaal geen zin, of in opstand te komen, of dat we afhaken of onze eigen wil willen doen. Heer Jezus, geef ons uw geest, de geest van overgave, de geest van de Vader. Geef ons uw Heilige Geest, die ons kracht geeft om het leven aan te kunnen, om te blijven geloven, om u te blijven gehoorzamen. Vul ons hart met datgene wat zo nodig is, Heere, opdat wij staande mogen blijven. En als we gevallen zijn, wilt u ons weer oprichten ten leven. Dank u wel, Heiland, dat u dat voor ons volbracht hebt. Maar u volbrengt het ook in ons. Niet alleen in onze plaats stond u daar, maar wat u daar gedaan hebt, volbrengt u ook in ons. Zodat we daaraan deel mogen hebben. Aan uw overwinnend lijden, sterven en opstanding. Als de enige weg. Vader, wat gaat dat toch diep? En wat hebben wij daar uit onszelf toch weinig besef van? Dat uw weg loopt via lijden tot verheerlijking. We willen graag een andere weg. Ook in ons eigen leven. We hebben moeite mee als die weg dan niet zo loopt zoals wij denken dat het moet. En toch, Heere, gaat u met ons uw eigen weg en uw eigen gang. Maar we komen wel daar waar u ons hebben wil uit. Lichtstad met uw paardenpoort. Dank u wel dat we zo samen kunnen zijn vanmorgen. Ons weer kunnen laven aan uw goedheid en aan uw genade en trouw. We hebben dat niet verdiend, maar u hebt het alles op u genomen. Al mijn zonden leg ik op u neer. En u draagt het ook voor mij weg. En zo mogen we ook over een paar weken het Heilige Avondmaal gedenken. Straks ook Goede Vrijdag en Pasen. Help ons om waakzaam te zijn. We bidden u, Heere, ook in de gemeente. Help ons om waakzame en nuchtere christenen te zijn. Om te zien wat het is. Om niet te gauw in paniek te raken. Maar in alles het met u te delen. Vader, hou ons vast. Als kerkenraad, als gemeente, als persoon. En leid ons op uw weg. Zegen ook de familie Smit, die vandaag in Zuid-Afrika een mooi feest viert, de doop van Roulin. Hier mag dat ook heel gezegend zijn. Breng het ook weer tezelfde tijd of op uw tijd weer terug. Zegen ook zo de week die voor ons ligt. We bidden u wil ontferming geven over elke dag, dat we mogen opstaan. Dat we zeggen, uw goedheid en trouw zijn elke morgen weer nieuw. We prijzen uw naam daarvoor. Geef dat we tijd nemen om u te ontmoeten, elke dag maar weer. Wilt u zijn in deze wereld waarin er zoveel dingen gebeuren? Heren, we dragen ook het vormen van een kabinet aan u op. Geef ook dat niet dat niet de christenen buitenspel zullen gezet worden. Heren, want de christenen zijn toch de weerhouding voor iets anders wat er zo op ons afkomt in deze dit land. Alle christelijke waarden moeten worden weggenomen. Je moet zelf uitmaken wat je mag doen met leven en sterven en voltooid leven en al die andere dingen meer. Heere God, wat is het krom. We geven een fonds met weet ik veel hoeveel miljoenen om kindertjes in de moederschoot overal ter wereld te vermoorden. En we zeggen dan, we doen dat voor de vrouwen, maar we hebben geen oog voor de kinderen. En de regering doet nauwelijks iets aan de honger. Waar mensen sterven van de honger. En dat moet eigen initiatief zijn van mensen. Wat is het toch krom, heren, in deze wereld. Wat worden overheden toch geregeerd door, niet door u, maar door andere dingen. Geef ook dat er in dit land nog een weerhouder zal zijn. In de vorm van een christelijke politiek. Die nee zegt tegen bepaalde dingen en die ze ook nodig hebben. Heer, zo dragen we dit alles aan u op. Ontferm u toch over hen die namens u nee moeten zeggen. En dat ze het ook zullen blijven zeggen. Dat ze niet meegaan met de stroom van deze tijd. Doe het maar makkelijk, dan ben je populair. Heren, bemoedigen. Sterk ook de mensen die daar verantwoordelijkheid in dragen. Trouwens, op welke post je ook bent. In de politiek of je... Welk werk je ook hebt, geef dat je ook nee zegt tegen het verkeerde, maar ja zegt tegen het goede. Zo leggen we dit alles maar bij u neer, heren. Ontferm u over hen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Geef bemoediging, kracht. Wees ook met het volk Israël. Heren, dank u wel voor al die Messias beleidende Joden. Dat ze hun stem mogen laten horen. Geef dat ze geaccepteerd worden. Maar bovenal dat er nog vele de bedekking van hun gelaten hart mag worden weggenomen. Heer, zo leggen we dit alles maar bij u neer. Wees met onze kinderen. Onze kleinkinderen. Heren, we dragen hen in ons hart. We willen hen bij u neerleggen. En we bidden u. Wees hen goed en nabij. Ontferm u over hen. Wees met hen die ouder worden. En die nog niet meer zo goed ter been zijn. Of andere pijntjes hier en pijntjes daar krijgen. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Laat alles zijn tot uw eer. Verlos ons van de hopeloosheid. Van de liefdeloosheid. Van de bandeloosheid. Vul ons hart met uw Heilige Geest. Met liefde, trouw en waarheid. Geduld, alles wat nodig is. Heilige Geest, vul ons hart. Werk door, zodat we een stad op de berg zijn, hier in Noordwijk. En die stad op de berg, die wordt op de een of andere manier gezien. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna willen we ons geloof belijden. En nadat we ons geloof hebben beleden, zingen we ons slotlied. ELB 409. Ik zie een poort wijd openstaan. Daarvan vers 1. Die open poort leidt tot Gods troon, vers 3 en vers 4. Dus na de geloofsbelijdenis, 409, 1, 3 en 4 als ons slotlied. met de wereldwijde gemeente van de Heer Jezus Christus. Een schare die niemand kan tellen, zegt de Openbaring. Zoveel zullen het er zijn. Belijden we: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Cijfertjes kunnen zomaar veranderen, hè, op dat bord. Ja, dat is opvallend, hè? Ja. Bedankt, broeder, voor het gevoelige orgelspel. Mooi dat u zo de liederen laat klinken. Ja, mooi. Dan denk je, waarom heb ik dat lied niet gekozen? Maar ja, dat kwam nog niet in mijn gedachten. Prachtig. We gaan de wereld weer in, naar onze kleine wereld in die grote wereld. We dragen daarin mede zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam om het volk leggen. Ik zal hen zegenen. De Heere zegen u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom, zijn vrede.